Hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijne handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 het 53ste vers. Naar het woord van God uit het boek der profetie van Zacharia en daar van het 14e of laatste hoofdstuk.
Zie, de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Mitschade de zonde aller heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. De dien dagen zal op de bellen der paarden staan, de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen, en van dezelfde nemen en in daarin koken. En daar zal geen kanaal niet meer zijn in het huis des Heren, der Heerscharen, te die dagen.
We gaan thans over tot de bediening van de heilige doop. Ouders, ik verzoek u nu van uw zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die ik u stellen zal. Liefde in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Geliefde ouders, ge moogt uw jawoord geven aan God en aan deze zijn gemeente. Uw kind, we hebben het gehoord uit het formulier, terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. Daar hebt u ja op gezegd. U gelooft dat ook dit uw kind, dat gij nu ten doop draagt voor het aangezicht Gods, dat kind is een erfgenaam van het rijk van God en van zijn verbond. Ouders, wat zou u denken? Als uw kinderen nu eens erfgenaam waren van een schatrijke familie. Van mensen die ontzaggelijk veel bezittingen hadden in dit leven. Die landen konden noemen naar hun namen. En die akkers aan akkers en huizen aan huizen zich ten eigendom wisten. Ik denk, ouders, en u net zo goed als ik en ik net zo goed als u, dat we toch al heel vroeg met onze kinderen over zulk een erfenis zouden gaan spreken. We zouden onze kinderen daarnaar opvoeden. Want als we overtuigd waren dat onze kinderen straks zulk een erfenis moesten gaan beheren, dan zouden we zeggen, denk erom, kinderen. Het werk en de taak en de schatten die voor jullie weggelegd zijn, die moeten jullie straks met wijsheid en naar waarde kunnen beheren. Dan zouden we in alle geledingen van het leven zorgen dat onze kinderen zulke opvoeding kregen, dat het straks waardige erfgenamen werden van de schatten die voor onze kinderen bereid waren en voor hun weggelegd waren. En we zouden vanzelf ook met onze kinderen daarover spreken. Nou, sta dus in het formulier dat gij gelooft en daar hebt ge ja op gezegd, dat deze uw kinderen erfgenamen zijn van het Rijk van God en van zijn verbond. En dat zegt niet ik, maar dat zegt God zelf. Want, zegt Paulus, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel al de Heere onze God daartoe roepen zal. Nou, u kunt het toch niet ontkennen dat de Heere onze God u toegeroepen heeft. Dat hij u gebracht heeft in het midden van zijn gemeente. In het midden van zijn zichtbare kerk en gij nu met uw kinderen leven mocht onder dat volk dat leeft onder de profetische bediening van de Heere van de hemel en van de aarde. En u zegt God zelf dat hij een schat, een erfenis voor zijn kerk heeft weggelegd. Zo groot. Dat Paulus zegt, geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. Het is in het hart van een mens niet opgeklommen wat God bereid heeft dien, die hem lief hebben. Ja, de Heere Jezus heeft gezegd dat zijn discipelen met hem op 12 tronen zouden zitten. Om met hem te oordelen, met hem te regeren tot in alle eeuwigheid. Dat ze zouden zijn priesters des Allerhoogste Gods en koningen tot in alle eeuwigheid. Geliefden, dat is het heil wat God zijn kerk nu bereid heeft. En dat is ook het heil wat aan het voorhoofd van uw kind betekend en bezegeld wordt. Ouders, daar is een taak. Een schone taak op uw schouders gelegd. Een zware taak, een moeilijke taak, maar geen onmogelijke taak. Mits gedoet uit kracht die God verleent. O nee, ons natuurlijk bestaan begeert die taak niet te volbrengen. Dan hebben we geen oog voor die hemelse schatten. Dan zijn we dwazen en blinden die zitten vroeten in deze wereld. En die proberen om hier op deze aarde gelukkig te zijn. En nog wat geld en goed en een positie voor onze kinderen te verwerven. Maar al te weinig hebben we oog voor die hemelse en eeuwige schatten. Maar als Gods genade uw oog verlichte, ouders. En ge de heerlijkheid mocht zien van dat hemels Jeruzalem. En enige indruk in uw hart verkregen hebt van die erfenis die God bereid heeft, dien die hem lief hebt. Namelijk altijd bij de Heere te mogen zijn. En straks met uw God geheiligd zaad te mogen wonen op het nieuwe aardrijk. O ouders, dan kunt ge het niet om. Dan zult ge er niet van kunnen zwijgen. Dan zal in uw ganse opvoeding dat in het centrum staan. En dan zal elke dag weer opnieuw uw hart bewogen zijn. Om te zeggen, o God, hoe moet ik mijn kinderen toch opvoeden? Als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond. En ouders, nu is dit het wonderlijke. Dat ge dit niet behoeft te doen als natuurlijke mensen. En dat ge dit niet behoeft te doen in eigen kracht. Want die God die het verbond aan uw kinderen bevestigt, treedt ook vanavond u tegemoet als ouders. Want hij weet dat we min van moed en dat we klein van krachten zijn en stof van jongs af geweest. Als nu vanavond het bloed gesprengd wordt op het hoofd van uw kind. Want daar moet ge beginnen om uw kinderen op te voeden in de vrezen van zijn naam. dan getuigt God daarin dat hij het wist dat we verloren waren. Dan roept God ons daarin toe, mens, ik weet het, dat gij zijt natuurlijke mensen die de dood bemint boven het leven. Maar hierin wordt gij gewassen. En door dit bloed wordt gij een geestelijk geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig geslacht. Ouders, sta daar dan op met al de kracht van uw vaak moe gestreden hart, ook in de opvoeding van uw kinderen. Hij is uit de Jordaan opgestaan, uit de Jordaan des doods nadat hij in het graf gelegen heeft, om nu vanuit zijn troon zijn volk te vergaderen door zijn woord en door zijn geest. Ouders, houd dat dan voor ogen, opdat ge ten einde u mocht nederwerpen op zijn verbond en zeggen, Heere, hier zijn we. Wij met onze kinderen, neem ons aan tot uw erfdeel. En hij die trouw is, zal het u leren. Buig u zich zo voor hem neder. En hij zal u de wegen leren die gij gaan moet voor uzelf en voor uw zaad. En ge zult de zegeningen van Abrahams God mogen beërven. Na zijn beloften is hij die getrouw is. En die door de geslachten heen zijn naam groot maakt. Hij zal het ook in uw geslacht en in uw huisgezinnen doen, want hij heeft het beloofd. Dit doet u het kruis dragen, met blijdschap in uw hart. Dit doet u met alle zorgen toch zien op hem, die u voorgegaan is, en die alle zorgen des levens gedragen heeft. Alle zorgen des levens, ook de zorgen die u dragen moet ten opzichte van de opvoeding van uw kinderen. En ouders, wat zou het dan groot zijn? Als mede door uw arbeid straks in het hart van uw kindertjes mocht blijken dat ze lust hebben om de Heere te vrezen. Om naar die erfenis uit te zien. Dat ze de schatten van deze wereld verachten. En zich voegen bij het arme volk van God. Om met dat volk gelukkig te mogen zijn in de tijd. En te mogen delen in de storeloze eeuwigheid. In de gemeenschap met God. Wel nu, de Heere die heeft het gezegd. Die mij nederig valt te voet. Die zal van mij zijn wegen leren. Ouders, staat uw opvoeding ook in het teken van dit verbond? Spreekt ge met uw kinderen veel over die erfenis? Over die schatten die God bereid heeft dien, die hem lief hebben? Onderzoekt ge wel eens of uw kinderen reeds de Heere vrezen? Of ze al een nieuw hart hebben? En of ze waarachtig zijn wedergeboren? Dat is niet een vanzelfsheid hoor. Dat werkt God alleen maar ook door uw opvoeding. De middelen moeten daarin ook medewerken ten einde. Kom, laat het eens op uw ziel wegen. Ge moogt er wel eens een uurtje voor wakker liggen. Het is geen vergeefse tijd, de tijd die ge daaraan besteedt, om het van God af te smeken op uw knie. En als gij dan geen uitkomst ziet, en als ge dan in het hart van uw kinderen niets bemerkt, van die liefde tot God vlucht dan naar de God van het verbond en zeg, Heere, gij hebt het toch beloofd. Ik houd bij u aan en ik hoop op uw woord. Maak me niet beschaamd, o Heer. Ja, begint dan in uw eenzaamheid te zingen. Het begin we nu samen zullen zingen na het amen van de doop. Uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het is het vijfde vers van Psalm 105, het welk we staande zingen na het amen van de doop.
Pieter, ik roep u in de naam des Vaders en des Zoons. En de heilige geesten. Amen.
Thank you.
Laat ons nu eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere zijn zegen vragen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, hier hebben we het licht en de genade van uw Heilige Geest voor nodig. We zijn van nature blinden en dwaas in de wegen des hemels. We hebben geen hart om onze kinderen in uw vrezen op te voeden. Maar wanneer gij onze ziel aanraakt en de pijlen van uw goddelijke liefde ons getroffen hebben, dan zijn we ook met innerlijk mededogen vervuld over het heil van onze kinderen. Dan beginnen we ook waarachtiglijk te zoeken dat goed dat u beloofd hebt aan uw knechten en aan hun zaad tot in eeuwigheid. O Heere, dat al deze ouders daar vanavond een indruk van in hun ziel mochten omdragen, opdat ze in deze boze en donkere tijden met hun kindertjes dicht zouden schuilen bij uw woord, om zich daardoor te laten leiden. Er zijn zoveel stemmen die ook te dien opzicht ons gezin binnendringen. Maar laat de stem van uw eeuwig woord hun ten leidsman zijn, die op de Heere vertrouwen, die zullen niet beschaamd worden. Dan zullen ook zij het merken in de uitkomst dat we met een trouwe God te doen hebben. En laat ook deze kleine kindertjes van u een nieuw hartje ontvangen, opdat ze vatbaar en ontvankelijk mochten zijn voor de woorden des eeuwige levens, dat de akker van hun leven werden toebereid om het zaad van uw eeuwige evangelie te mogen ontvangen, zodat het ook in hun hart vruchten zou mogen voortbrengen, uw naam tot eer. Laat ook de bediening van het sacrament in deze avond al uw kinderen tot sterkte zijn. Heren, we zien zo dikwijls op onszelf, op wat wij ervan terechtbrengen, en dan is het telkens weer verloren, tekort, armoe en leegheid. Maar mogen we vanavond bij vernieuwing zien op u die getrouwe God, die altijd dezelfde blijft, eens gezworen in uw heiligheid, en zal u nooit berouwen. Mogen we daar dan bij vernieuwing schuilen en onze hoop opstellen, maar laat dat ook kracht geven om op te staan in een nieuw leven. Om die genade die gij belooft, betekend en bezegeld hebt, dan ook in werkelijkheid te mogen ontvangen door een waarachtig geloof. Om te mogen bekennen wat gij aan ons gedaan hebt, opdat ons leven in dat teken zou mogen staan. Heren, wij zijn ook vanavond bijeen in een uren van nabetrachting op het heilige avondmaal. Laat het zo mogen zijn dat degene die uw dood hebben verkondigd, nu ook met nieuwe kracht mochten opstaan in een nieuw leven, om door uw geest geleid, nu ook tot eer van u, het leven te mogen leven, het kruis te mogen dragen, en de weg achter u te mogen gaan, totdat we eenmaal gekroond zullen worden, met de kroon uit uw hand, die we dragen zullen voor uw troon, om te leggen aan uw voeten, zeggende: gij, o Lam Gods, gij zijt het waardig te ontvangen de lof, de eer en de dankzegging. Heren, laat ook degene die niet aan het avondmaal geweest zijn beschaamd worden in deze hun weg, en dat ze zich haasten zouden, terwijl het nog het heden genoemd wordt. Roep, zoek den Heere terwijl hij te vinden is, en roep de maan terwijl hij nabij is. Daar komt toch een tijd dat ge niet meer te vinden zijt, en dat ge niet meer nabij zijt. Wil ook de kindertjes gedenken. Laat ze ook diep in hun hartje eerbied hebben voor uw goddelijke bond zegelen, en laat er een heilig verlangen in hun ziel mogen zijn om de betekenis daarvan te mogen ervaren in hun leven, om zo aan u den God van Abraham verbonden te mogen worden, om ook eenmaal in Abrahams schoot te mogen rusten in den hemel der hemelen. Gedenk u aan ons tezamen en zegen ook uw woord daartoe in deze avond. Gedenk u ook alle die thuis zijn, die in ziekenhuizen en inrichtingen verblijven, de oude weduwe van Vliet. Heere, gedenk ze, ze is stervende. Haar lippen hebben getuigd van de hoop op u, den Heer. Leid u ze door het donkere dal van de schaduw des doods en neem ze op na een leven van moeite en zorg en van verdriet in uw heerlijkheid. Ook een andere zuster der gemeente die in het ziekenhuis ligt en die een ernstige operatie moest ondergaan en zeer zwak is en met vele gebreken bezet. Lieve Heere, help ze en laat het licht in haar leven schijnen, opdat ze zich samen met man en kinderen zou betrouwen aan uw barmhartigheden. Help ze uit door uw genade en geef ze weder aan man en kinderen en laat deze weg tot eer van uw grote naam uitlopen tot heil van lichaam en ziel. Verblijd ons met haar door uw daden. Heere, gedenk u aan al de noden van de weduwen, van de weduwnaren en van de weesjes, van alle eenzaam die in moeite en zorgen weggaan. Gedenk u aan alle, Heer, die in de strijd des levens dreigen verloren te gaan. Gedenk u aan onze mannen en zonen in slansdienst. Gedenk u aan onze jeugd bij de grote gevaren die haar omringen. Trouwe God, houd ze vast bij uw getuigenis. Laat ze toch mogen geloven dat dit de weg is die ons uit uw woord verkondigt om gelukkig te zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Dat er buiten de vrezen van uw naam geen waarachtige blijdschap te vinden is, en buiten uw gemeente geen zaligheid, opdat ze met hart en ziel aan u en aan uw gemeente verbonden zouden blijven. Zegen ook uw dienaar in deze avond en sterk u hem door uw Heilige Geest. Verteder zijn hart, opdat hij zo zou mogen spreken, dat Sion getroost en gesterkt werd, dat er zondaren tot u bekeerd werden, en dat uw heerlijke naam de eer van alles ontvangen mocht. Heere, we smeken het u, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 124 het eerste. Van God in deze uren van nabetrachting is uit het laatste hoofdstuk van Zacharia, de versen 20 en 21. Zacharia 14, vers 20 en 21. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Zodat alle die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En daar zal geen Kanaanieter meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Deze tekst spreekt ons van de heiliging des levens. De profeet stelt deze symbolisch voor. Deze heiliging is door Christus gewerkt en wordt door de gemeente begeerd. Dat is onze nabetrachting. Heiliging des levens, symbolisch voorgesteld, door Christus gewerkt en door de gemeente begeerd. De heiligheid is een deugd van God. En wel zulke deugd dat hij eigenlijk de overschaduwing is van alle andere deugden. God is in zijn liefde heilig, in zijn gerechtigheid heilig, in zijn langmoedigheid heilig. De serafs in de hemel die zingen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Terwijl God toch ook liefde is en God toch ook gerechtigheid is. Daar toch zingen zij heilig, heilig, heilig. Omdat het schijnsel van Gods heiligheid dus over al zijn deugden gaat. Schitterend. Vroeger leerden we als kinderen uit het boekje van dominee Bostius. Als het ging over het hemelleven, wat zullen zij daar doen? Die in de hemel komen namelijk. En dan was het antwoord, zij zullen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar is dan ook geen deugd Gods, die door de mens van nature meer gehaat wordt dan de heiligheid des Heeren. De mens van nature immers, al zou hij God nog willen dienen, om bepaalde waarden die hij dan nog wel in God ziet en van God verwacht, heeft toch een afschuw, een innerlijke afkeer van de heiligheid. Hierom verwerpt de wereld de dienst van God geheel. Hierom zegt de wereld, weg met die Bijbel. Want de wereld wil geen heiligheid. De wereld wil zonde. De wereld wil vreugde naar eigen maaksel. Wil leven naar de begeerte van het verdorven hart. En hierom gaat ook de kerk van Christus dikwijls in diepe smart over de aarde. O, die onheiligheid waar God heilig is en heiligheid vordert. Van al degenen die zijn naam aanroepen. Want die de naam van Christus noemt, die sta af van ongerechtigheid. Die zij heilig. O, daar zijn er vele van Gods kinderen ook. Al mogen ze weten dat God in ontferming naar hen omzag. Al hebben ze het ervaren in hun leven dat hun schuld door God verzoend is. Al hebben ze duidelijk een offer gezien, geslacht voor hun zon. En al hebben ze met het ganse gewicht van hun verloren leven zich daarop verlaten, zijn er nochtans in hun leven vele dagen dat ze het licht niet zien. Vele dagen dat ze treurende over de aarde gaan. Al weten ze dat hun erfenis in de hemelen bewaard wordt. Al weten ze straks na de dood is het leven mij bereid. Dan nog zoveel dagen dat ze het hoofd als een biezen ter aarde buigt. Waarom? Omdat ze de onheiligheid in zich gevoelen. Omdat ze de zonde in zich gevoelen. Omdat ze niet naar het beeld van God gelijkvormig zijn. Daarom die pijn, die zielensmart, die innerlijke afkeer van zichzelf. Ja, soms een verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Opdat we dan nooit meer onheiligen zullen zijn. geen onheilige gedachten en woorden en werken onze ziel meer zullen bevlekken voor het aangezicht van een God. Daarom zal in de hemel geen dood meer zijn, omdat er geen zonde meer is. Daarom zullen er geen tranen meer zijn, omdat er eeuwige heiligheid is. Omdat de klederen eeuwig wit gewassen zullen zijn. En het bloed van het lam, daarom in die stad, geen rouw, geen gekrijt en geen tranen meer. God is begonnen deze vervloekte wereld heilig te maken. Hij is begonnen in het paradijs. En via de aartsvaders heeft hij een heilig land verkoren. Hij noemde het Kanaan. Dat heilige land heeft hij gegeven aan zijn geheiligd volk. Dat van zijn trouw mag zingen. Het volk van Israël. Dat hij na zijn grote barmhartigheid heeft afgezonderd van de volkeren rondom. Niet omdat ze meerder waren in getal. Niet omdat ze beter waren. Maar omdat hij ze lief had. Met een soevereine liefde. En die liefde heeft hij geopenbaard. Door ze af te zonderen. En door ze te verlossen. En door ze te brengen in het geheiligde land. Maar. Al was nu gans Kanaan heilig. In dat heilige Kanaan. Had God één stad. Die hij in zonderheid tot een heilige stad verklaarde. En dat was de stad Jeruzalem. Schoon vol gelegenheid, een vreugde der ganse aarde. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staat o Gods stad, onze voeten. Jeruzalem is welgebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En daar in Jeruzalem. Daar was een heilige plaats, dat was Sion's top. En op die top van Sion, daar stond een heilig huis. Al de huizen in Jeruzalem waren heilig, want het was een heilige stad. Maar daar stond het huis, wat in het bijzonder heilig was, dat was de tempel. En de hele tempel was heilig, de voorhof, het heilige der heiligen. Maar van die tempel was het heilige der heiligen. Het allerheiligste. En in die tempel stond de ark. Jezus Christus, de heilige zelf. En door deze heiliging van land en volk en stad en tempel en heilige der heiligen, wilde God als het ware het volk van het Oude Testament opvoeden tot de heiligheid van zijn naam. In Kanaan wonen was groot. In Jeruzalem wonen was nog groter. In de tempel mogen wonen als priester, dat was zeer groot. Maar het allergrootste was als hoge priester eenmaals jaars te mogen ingaan in het heilige der heiligen en bloed te mogen sprengen op en voor het verzoendeksel. Dat was het beeld van de heilige God zelf, de grote hoge priester. Wel nu, door deze openbaringen in de ceremoniële wet heeft God het volk willen leren, wees heilig, want ik ben heilig. Wee de mens die dat niet in acht nam. Denk aan de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Wanneer ze al waren het priesters die in het heilige mochten komen, wanneer ze vreemd vuur, geen vuur van het brandofferaltaar, dragen om te leggen op het reukofferaltaar, vreemd vuur daar brengen, dan gaat er een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteert deze beide priesters in de heilige plaats, zodat de Aaron stom was van smart. Hij zweeg stil, hij stond verbaasd vanwege Gods heiligheid. Dit is het, zegt de Heer, in degene die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Dat moest Uza met zijn leven bekopen. Als hij maar een ogenblik vergat. Dat in het heilige der heiligen de heilige ark stond. Want als die ark onder David werd opgevoerd. En Uza nadat de runderen struikelde zijn hand uitstrekte om die ark te bewaren. Dan slaat God ook hem dood. Hij vergat een ogenblik. Heilig Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar waren heilige vaten in dat huis des Heer. Daar waren bijvoorbeeld de potten waar het offervlees in gebraden en gekookt werd. Wat de offeraar eten mocht die voor het aangezicht des Heeren kwam offeren. Maar daar waren ook sprengbekkens voor het altaar. En nu waren die potten heilig. Zij waren op het heilige offervlees in te koken voor het volk. Maar heiliger dan de potten waren de sprengbekkens. De sprengbekkens, dat waren schalen die op een punt uitliepen, die de priester altijd vast moest houden, en waar het bloed van het lam of van de os in opgevangen moest worden, wat straks gesprengd moest worden aan de hoornen van het altaar en op het hoofd van de zondaar, die kwam om verzoening te vinden voor Gods aangezicht door het bloed van het lam. Wel nu, zegt de Heer in onze tekst, de 10 dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heer. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. De Heer heeft geleerd dat die sprengbekkens heilig zijn. En de Heer heeft geleerd dat de priesters heilig zijn. En dat de hoge priester de allerheiligste is. Dat de hoge priester met een gouden plaat op zijn hoed, die met een hemelsblauw lint was vastgehecht aan die hoed, en waarop geschreven stond, heiligheid des Heren, afbeelde de heilige, de grote hoge priester in den hemel. Heel het volk was rein. Het volk van Israël was een afgezonderd volk. Een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden dergenen die ze geroepen had, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar bij dat afgezonderde volk waren de Levieten, de stam van Levi, in zonderheid het heilige volk. De stam van Levi was alleen verkoren om de Heere te dienen in zijn heiligdom. En uit die stam van Levi het priesterhuis van Aaron. Zij mochten zijn de priesters van de Allerhoogste God. Voor zijn aangezicht. Nou, hierin zeg ik, heeft de Heer zijn oude volk, zijn bondsvolk willen leren, dat hij heilig was. Hierin heeft hij ze voorgesteld, ik ben heilig, weest gij dan heilig. Alleen een heilige zou voor God kunnen bestaan. Dit moest Israël telkens met diep ontzag vervullen. En dit moest ze met diepe zielen ernst doen vluchten naar het land. Want als Israël geconfronteerd werd met de heiligheid Gods, met de heerlijkheid die woonde in het heiligdom, met de heiligheid die God daar openbaarde en ook aan het volk bekend liet maken in allerlei wassingen, in reine en onreine dieren, in allerlei plechtigheden, een dienst zwaar om te vervullen. Dat moest Israël drijven tot het offer. Dat moest Israël telkens doen leren, schuilen bij de Heere. Om te zeggen, Heere, we zijn niet heilig. Heere, we zijn onrein. Heere, genees. Heere, red mijn ziel. Bevrijd me van het geweld des hels. Neem de zonde uit mijn leven weg. Opdat ik niet om zou komen als een onheilige. Gelijk Nadab en Abihu, die gedood werden door het vlammend vuur, dat van uw aangezicht uitgaat. Begrijpt u, lief? Zo leerde de Heere zijn volk op symbolische wijze, dat hij heilig was. En zo moest het volk telkens en telkens weer opnieuw opgevoed worden, om te komen als een arme zondaar, en zich te verlaten op die enige gerechtigheid, die God in offers en altaren Israël bekend maakte. Die gerechtigheid die heen wees door het bloed van alle lammeren naar het bloed van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Nu, die gerechtigheid die is vervuld. Vervuld door Christus. Dan ziet de profeet de dag van Jezus Christus. De dag waarop de Messias geboren zou worden. En over die dag heen ziet hij naar de dag van Christus wederkomst. Dit hele hoofdstuk, u kunt het niet begrijpen als u dat niet in het oog houdt. Jeruzalem wordt aan enerzijds getekend als een stad die beangstigd zal worden. Als een stad die zware slagen te incasseren zal krijgen. Maar aan de andere kant ook als een stad van waaruit een weg zal zijn. Een gebaande weg ter ontkoming. De vijanden, ze worden aan de ene zijde toegeroepen dat ze verdelgd zullen worden, gestraft zullen worden. En aan de andere zijde dat ze bij Israël gevoegd zullen worden. En dat hoofdstuk, zeg ik, dat kunt u niet verstaan als u het niet ziet in het licht van de komst en van de wederkomst van de Heer Jezus. Oordeel en barmhartigheid, verdelging en behoudenis worden in dit hoofdstuk getekend. Kortom, hier wordt Christus in geopenbaard die tot een crisis in deze wereld komen zal. Waar de gedachten uit vele hart zich openbaren zullen. De een die zal zeggen kruisen. En de ander die zal zeggen zonen Davids. Ontferm u mij. Een deel der vijanden zal verslagen worden. En in bloed en vuur ten onder gaan. En het andere deel zal komen. Rahab en Babel zullen vermeld worden. Onder degene die de Heere kennen. De Tyriër, de Palestiner en de Moor. Ze zullen een plaats en een naam krijgen, beter dan de zonen en de dochteren. En zo zal het vervuld worden, zegt de profeet, te dien dagen. Als Christus komen zal, de dag van het Nieuwe Testament die uitmondt, in de dag van de eeuwige glorie van Christus, te dien dagen zal op de bellen der paarden staan, de heiligheid des Heeren. Wat betekent dat? Nou, kijk. Een paard was voor Israël een bijna onbekend dier. In Israël had men wel de os en de ezel, maar men kende niet de paarden, althans niet in menigte, zoals bijvoorbeeld de nomadenstammen de paarden kenden, de vreemde volkeren de paarden kennen. Daar staat de paarden kennen. Daar staat ook in de Koningswet, in Deuteronomium, dat wanneer er een koning op Israëls troon zou zitten, dan mocht hij voor zich niet vermeerderen het goud, de vrouwen en de paarden. Nou, dat goud, dat kunnen we begrijpen, want daar werd hij hoogmoedig van. De vrouwen, die kunnen we ook begrijpen, want het is Gods ordonantie dat één vrouw zal hebben, één man. Maar waarom nou de paarden niet? Elke koning is toch groots, vooral in die dagen. Op een prachtige stal met paarden. Ja, dit was nu juist Salomo's zonde. Dat hij en het goud, want dat heeft hij niet alleen vermeerderd voor de tempel, maar ook voor zichzelf en de vrouwen tot duizend toe. Maar dat hij ook de paarden voor zich vermenigvuldigt. En waarom? Waarom mocht nu de koning van Israël de paarden niet vermenigvuldigen? Nou, kijk. De volkeren rondom, die waren groot. En die zochten hun sterkte in de veelheid van paarden. Want die veel paarden had, die kon daar ruiters op zetten en was machtig in de oorlog. Die veel paarden had, die kon veel strijdwagens maken en sterk zijn. En nu had God gezegd, ik zal Israël beschermen. Als Israël in mijn wegen wandelt, dan zal ik een vurige muur zijn rondom Israël. En dan zal één Israëliet 1000 vijanden verslaan. Daar zal ik de Heere voor zorgen. Dus de koningen van Israël, die werden daarmee bewaard om af te vallen van het vertrouwen op de Heere. Daardoor is het paard in Israël nooit algemeen in gebruik geraakt. Dus wel bij de nomaden en de woestijnvolken, maar niet bij het volk van Israël. Een paard was, hoe sierlijk ook en hoe heerlijk ook beschreven, denk maar aan Job 39, waar in niet te evenaren woorden de heerlijkheid en de pracht van het paard, wiens hals met donder bekleed is, en wiens gesnuif verschrikt, die in het volle gewoel van de strijd roept hij aan, die niet schroomt voor de spies en het zwaard. Daar wordt paard getekend,
En toch is dit paard altijd, als het ware, al is het dan niet, al is het dan niet uitdrukkelijk verboden dat er een paard in Israël was, toch een dier geweest wat onder Israël niet gebruikt werd, gelijk de os en de ezel onder Israël gebruikten. En nu zegt de Heere, te dien dagen zal op de bellen der paarden staan, dus die bellen die hing men dan die paarden aan, om het paard zelf courage te geven, want door het geluid van die bellen stijgerden de paarden, en werden ze vol moed om de strijd in te gaan, maar dat geluid was ook verschrikkelijk voor de vijand. Wanneer in een stofwolk de rinkelende paarden kwamen aangevlogen, de vijand tegemoet. En nu zegt de profeet, op de bellen van de paarden, op dat oorlogstuig, wat de paarden omhangen is, daar zal hetzelfde staan, wat staat op de gouden plaat, die bevestigd is op de hoed van de hoge priester, namelijk de heiligheid des Heeren. Begrijpt u nu wat de Heere hiermee bedoelt? Dat onheilig strijdgedruis, die paarden die meest gebruikt werden om de macht van de mens te vergroten, die zullen in dienst staan van mijn koninkrijk. En die paarden, die zullen net zo heilig zijn als de hoge priester die in het heilige der heiligen ingaat met zijn gouden plaat. Heiligheid des Heeren. Dat is de heiligmaking die God zijn kerk heeft toegezegd. Het profane, het wereldse, dat wordt opgetrokken tot het heilige. Niet andersom. Ja, zo wil de wereld. De wereld zegt, we hebben geen heilig boek. Alle boeken zijn even. We hebben geen heilige gemeente. Alle mensen zijn even na. De wereld wil het heilige profaan maken. Maar God zegt, ik maak het gewone, het ordinaire, het profane, dat maak ik heilig. Ik trek de hele wereld naar mij toe. Dit mogen de troost zijn van mijn kerk, dat ik regeer. En dat ik de teugels van het bewind in mijn handen houd. En dat alle dingen de gelovigen zullen medewerken ten goede. Namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat zelfs op de bellen van de paarden, op dat onheilige oorlogstuig, geschreven staan zal de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Alles heilig. De potten in het huis des Heren, die waren heilig. Maar lang niet zo heilig als die springbekkens. Want in die springbekkens, heb ik straks gezegd, daar werd het bloed in opgevangen. Daar moest in zonderheid de zon daarmee besprengd worden. Daar moest het verzoendeksel uit besprengd worden. Die sprengbekkens die waren zeer heilig. Die waren dan ook van louter goud. Maar nu zegt Zacharias, de tijd komt. Dan zullen de potten in het huis des Heren, die zwarte potten, waar het vlees in gebraden en in gekookt wordt, die zullen net zo heilig zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, Zacharias gaat nog verder. Hij zegt, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. De heiligheid van de ganse aarde, de triumf der genade, alles in dienst van de heilige. Niet alleen die heilige potten waar het heilige vlees in gekookt werd, maar al de potten in Jeruzalem en in Juda. Hier wordt ineens het hele huisgezin tot een tempel gemaakt. En hier worden de potten in Jeruzalem en in Juda en bij u op de keukenkast, die worden heilig gemaakt. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, hiermee wil de Heere zeggen dat nu het hele leven van zijn gemeente, zijn zal een leven beademd, beschenen, afstralend het licht van zijn genade. Onder het Oude Testament moest men speciaal opkomen naar Jeruzalem, om bij de heilige potten en de heilige sprengbekkers de naam des Heren aan te roepen. Maar de Heere zegt, onder het Nieuwe Testament zal het zo zijn, dat al de potten de Heere heilig zullen zijn. alle potten, let wel. In Jeruzalem en in Juda. In Jeruzalem en in Juda. In de gemeente des Heeren. Daar waar God zijn volk heeft. Nee, God trekt het heilige niet af. Nog eens, God maakt van het heilige niets werelds. Maar hij maakt van het wereldse iets heiligs. Hij trekt zijn kerk, de kerk van het Nieuwe Testament, op. Dat het alle profeten, dat het alle priesters zijn. Hij zegt, de tijd zal komen, zegt Jezus tot die vrouw daarin, die Samaritaanse. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden. In geest en waarheid. Niet meer te Jeruzalem en niet meer te Gerizim. Maar aan al de plaatsen van zijn heerschappij. Geliefden, dat is Gods belofte. We hebben vanmorgen het avondmaal mogen vieren in het huis van God. En nu gaat u weer naar huis. En straks gaan we de wereld weer in. Ieder op zijn eigen plaats en ieder met zijn eigen zorg. En dan kan er soms in de waarneming van ons hart zo bitter weinig overblijven. Van die hoogtijd in het huis des Heer. Dan kunnen we zo'n machtige scheiding zien. Tussen zo'n zondagmorgen in Gods huis. En die maandagmorgen op de fabriek. Dan staan we daar midden tussen een onheilige wereld. In het midden van mensen die het druk hebben over de voetbal en over die voorstelling en over die uitzending en over die vergadering en die vereniging. Dan staan we in het midden van een wereld die niets meer van de heiligheid Gods wil weten. Die zelfs de meest gangbare normen die altijd onder ons volk nog aanvaard geweest zijn. Voortgesproken uit het boek der boeken. Waar men openlijk van zegt, nu niet meer. Ouderwets, afgedaan met al die taboes. Het heilige moet naar het profane afgetrokken worden. Wij zullen leven zoals wij het goed vinden. Dat is pas het echte leven. En geliefde, wie doet er niet aan mee? Ik houd er niet van om de krant op de preekstoel te brengen. Maar het trof me gisteren toch dat ik een stukje vond van een gereformeerde dominee. Die met hand en tand de carnaval wilde verdedigen. Nou, als je nu weet wat een zwijnerij dat het is, dan zouden je haren te bergen reizen. Dan zou je van verschrikking er op mijlen afstand blijven. Als je weet wat daar gebeurt. Aan drankmisbruik, aan hoerderij en aan allerlei ontuchtigheden en liederlijkheden. Dagen en nachten. Dan zou je de moed niet hebben. De moed niet hebben om daar maar één goed woord voor te spreken. Ach ja, zegt men, dat is ook van God gegeven. Als een mens zich zo vermaken mag, alleen zegt hij dan, nou ja, we moeten het niet op zondag doen. Die man die heeft er niets van bestaan. De een die acht wel de ene dag uitnemender dan de andere, maar de ander die dag acht alle dagen gelijk. Voor de kerk van het Nieuwe Testament zijn alle dagen gelijk. Nee, niet alle dagen profane dagen, maar alle dagen heilige dagen. De eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Niet alleen zondags, maar ook maandags. En dus, dan nu. Daar staat de gemeente morgen tussenin. Morgen staat u als gemeente, terwijl u vandaag hier ons Heere dis vergaderd was en zijn naam vermelde bij brood en wijn. Daar staat u morgen in het midden van de wereld. En dan kunt u moedeloos worden. Dan zegt u, o Heere, wat moet er van terecht komen? Wat moet er van terecht komen van deze wereld? Wat moet er van terecht komen van deze stad? Wat moet er terecht komen van mijn gezin? Wat moet er van mij terecht komen? En als u geen vreemdeling bent in uw hart, dan weet u hoe uw hart ook menigmaal van de weg des Heren afvoert. In plaats van steeds heiliger, in de waarneming van uw leven steeds ongelukkiger, steeds ellendiger, steeds goden ongelijkvormiger, omdat ge steeds dieper inblikt in de geestelijke betekenis van de wet. Vroeger als de uiterlijke takken kon afkappen. En als ge u hiervoor bewaren kon en daarvoor bewaren kon, dan dacht ge dat het al een aardig eindje ging. Maar als God u steeds meer inlaat blikken in de geestelijke betekenis van zijn heilige wet, en ge meer en meer wordt opgeleid om gemeenschap te hebben met God, door Jezus Christus, dan blijft er geen draad meer heel van ons leven. Dan blijft er niets meer goed. Dan zijn al onze werken, zelfs onze beste werken, nog met zonde bevlekt. En dat wordt dan ook de ervaring van ons hart. Dat er geen gebed is, of er kleven eigen bedoelingen aan. Dat er geen kerkgang is, of we zitten er zelf tussen. dat onze allerheiligste werken met zonde bevlekt zijn. Geliefden, daar hebben we tegen dat, tegen al datgene wat ons vaak het hoofd ter aarde doet neerbuigen. En wat ons vaak met moedeloze gedachten bezet van, ach, wat moet er van terecht komen, dit woord van God. Hier zegt Zacharias, en te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Hier belooft de profeet Zacharia dat er een volk zal zijn dat in hun dagelijkse arbeid als priesters des Heren leven zal. En dan moogt u het zien zoals u het wilt. Dan zijn de potten in het huis des Heren en de potten bij u in huis precies even gelijk. Dan is de pen op uw kantoor en de pen waarmee deze heilige Bijbel geschreven is dezelfde. Of dat het dan het tekenbord is waar ge achter staat of de spade die ge in uw hand hebt. Of dat ge dan uw Bijbel opslaat of uw kasboek. Dan is het allemaal beschreven met dit woord. De heiligheid des Heren. De markt of de beurs. Het gezin of de straat. Overal waar dat u bent. Daar staat opgeschreven de heiligheid des Heren. Dat komt omdat God in het hart van zijn volk die nieuwe wet heeft ingeschreven. In dat andere verbond wat hij zegt met zijn volk te zullen oprichten. Wanneer hij zijn wet zal schrijven in de vleesse tafelen van hun hart. Dan worden ze priesters en priesteressen goden. Overal waar ze zijn. Geliefden, dat heeft God nou beloofd. En daar moogt ge nou morgen de week mee ingaan. Nee, het was niet alleen hier vanmorgen. Dat er een bord stond op deze avondmaalstafel waarop geschreven stond. Heb u het gezien? Met gulden letters. Heiligheid des Heren. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Maar morgen staat het ook boven uw boek. Morgen staat het ook boven uw draaibank. Morgen staat het ook boven de aanrecht in uw keuken. Datzelfde bord. Heiligheid des Heren. Dat wil zeggen. Dan moogt ge ook daar uw God dienen. Wanneer? Ach, wanneer ge in afhankelijkheid van hem uw oog tot hem opheft. Wanneer ge ook met de nood van uw dagelijks leven bij hem moogt schuilen. Wanneer ge in de opvoeding van uw kinderen ook daarmee voor zijn aangezicht moogt komen. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn. Dan zal er geen werk meer zijn. Paulus zegt, het zij dat ge eet. Het zij dat ge drinkt. Het zij dat ge iets anders doet. Doet het alles. Ter ere Gods. O geliefden. Dit is enerzijds een opgave. Die ons dagelijks met schaamte vervult. Omdat we zo weinig van terecht brengen. Maar het is anderzijds ook een belofte. Dat het zo zal worden. Ondanks ons geklungel en geknoei. Ondanks onze zonde en tekortkomen. Zal het zo worden, want God heeft het gezegd. Als het enkel in mijn voornemen lag om het te doen. Helaas, ik zou verslonden worden. Onder de macht van het vlees. Maar nu het in het voornemen Gods ligt om het al zo te volvoeren. Nu heb ik goede moed. En wat hier in deze wereld dan nog niet volmaakt zal zijn, welaan. Ik zal het straks aanschouwen wanneer ik voor 's konings aangezicht komen zal. Met al degenen die een even dierbaar geloof met mij hebben ontvangen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. Die zijn dood hebben verkondigd. En die lust ontvangen hebben zien op zijn offerand. Tot die heilig maakt. Maar die nu zeggen, Heren, waarheen? Hoe moet ik het doen? Hoe kan ik mijn leven aanstellen in uw dienst? Dat het u wel behagelijk is, wel u. De Heren, kom u te hulp. Niet alleen aan het avondmaal. Niet alleen bij de bediening van de heilige doop. Maar elke dag zal die aan uw zijde staan. Morgen, 's morgens, 's middags en 's avonds. Al de potten in Jeruzalem en in Juda. En op de bellen der paarden. Daar zal het staan. De heiligheid des Heren. Zodat alle die offeren willen. Zullen komen. En van dezelfde eeuw. En in dezelfde koop. allen. Dat mocht natuurlijk niet. Onder het Oude Testament mochten allen niet komen. Zij mochten alleen komen die rein waren. Levitisch rein. Die mochten alleen komen. En dan mochten ze niet overal in Jeruzalem komen. Want alleen daar mocht geofferd worden. Binnen de deuren van de voorhof. Daar wilde de Heere dat het offer gebracht zou worden. Maar nu zegt de Heere, nu zal het zo zijn. Dat alle die offeren willen. Die zullen komen op al de plaatsen van de heerschappij. Wel in Jeruzalem. En in Juda. Niet in de tenten der goddeloosheid. Niet buiten de gemeente des Heeren. Maar overal waar er zijn. Die den Vader aanbidden in geest en in waarheid. Die offeren willen. Die mogen komen. Die mogen hun knieën buigen. Die mogen den Vader aanbidden. Aan al de plaatsen. Hij is overal. Hoort het. Laat dat nou uw sterkte zijn. Laat dat nou uw troost zijn. Ach, wij zijn ook van die dwaze mensen. Wij reserveren soms van die heilige plaatsjes. En dan zeggen we, ja, zondags in de kerk. Dan gaat het wel. Maar je moet maandags maar eens tussen de mensen staan. De vloekers, de lasteraars, de vuilsprekers, de leugenaars, de bedriegers. Allerlei mensen die God niet in erkentenis had. Wel nu, hier hebt ge de belofte Gods. Dat op de bellen der paarden geschreven staan zal heiligheid des Heren. En dat de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkers voor de altaar. Dat uw gewone arbeid in het midden van deze wereld door God gezien wordt. En dat hij zegt, ik weet waar ge woont. Ik weet waar gij aan het offeren bent in de potten te Jeruzalem. Waar ge uw hart neerbuigt. Kom mannen en jongens in je schafttijd. S'morgens, s'middags en s'avonds. Daar is altijd wel even de gelegenheid. Om je ogen naar het gebergte heen te heffen. En om te offeren. Want de potten staan midden in Jeruzalem. En die staan midden in Juda. Die staan overal waar je bent. Om sterkte te zoeken en gemeenschap. In de God van je heil. Alle die offeren willen staan. Dat wil zeggen die voor Gods aangezicht willen komen. Om te steunen op zijn offerand. En die vreugde willen hebben in de dienst van God. Die van zijn offeranden willen leven. Zoals de Israëliet. Wanneer het bloed gesprengd was. En hij het offerdier terugkreeg. Om te leven van het vlees van het offerdier. Indien gij ook leven wilt. Uit de volheid van onze Heer Jezus Christus. Dan zijn de potten in Jeruzalem en in Juda, die zijn heilig. Dan moogt ge ook daar in het midden van dat aards gedruis, de God van uw heil aanroepen. Dan moogt ge ook daar staan als een heilige van de hoge plaatsen, die niet offert aan uw eigen garen en net, die niet offert op het altaar van deze wereld, uw geld en uw plezier, uw vlees en uw bloed, maar die offert goden. En het lam door hem geslacht. En van dezelfde zullen nemen. En in dezelfde zullen koken. En daar zal geen Kanaaniter meer zijn. In het huis des Heren der Heerscharen. De Dina. Dat kan je zo vertalen, verklaren. De Kanaanieten zullen eruit gedreven zijn. God zal zijn volk. Na zijn moed op zijn erfenis doen wonen. En dan ziet het op de toekomst. Straks. Wanneer alles heilig zal zijn. Volmaakt. Wat nu een beginsel geheiligd is door Christus. Dan volmaakt geheiligd zal zijn. Dan zal er geen Kanaaniet. Geen vijand van Israël meer zijn. In het huis des Heren. Der Heerschaar. Maar ge moogt het ook in deze bedeling zo zien. Dan zal er geen Kanaanieter meer zijn. In het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Want dan zullen de Kanaanieters komen. En ze zullen zich nederbuigen voor de Heren der Heerscharen. Rahab en Babel zullen vermeld worden. Onder degenen die de Heren kennen. De Tyriër, de Palestiner en de Moor. Ze zullen zich voor hen nederbuigen. Dan zal er geen Kanaanieter meer zijn. In het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Dat wordt in het beginsel waar. O, ik weet het. De wereld spot ermee. Al die jaren na Christus komst en daarvoor heeft de wereld ermee gespot. Maar ik zeg u, wees eens nuchter. Sinds dat de engelen gezongen hebben, vrede op aarde. Eerig voor God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Is die vrede er niet gekomen? Zijn er geen duizenden bij duizenden door de eeuwen na Christus tot aan de dag van vandaag die vrede gevonden hebben in het bloed van het Lam en in de gemeenschap met onze God? Mogen ook deze gemeente er niet van getuigen, wij die eertijds heidenen waren, dat het geschieden zal wat Zacharia gezegd heeft, dat al de potten in Jeruzalem en in Juda, ver van het huis des Heren vandaan, heilig zullen zijn, opdat degenen die willen, komen zullen en daarin zullen komen, en dat er geen Kanaaniet meer zijn zal, in het huis van de Heere, der Heerschaar in hoeveel tenten, mag ook het geklank opklimmen tot God, gij hebt een ziel, beveiligd van de dood, hoe menigmaal, mogen ook in onze gezinnen gezongen worden, deze God, die is onze God, hij is ons deel. Ons zalig lot door tijd, nog eeuwigheid te scheiden. Al dan de tent van de goddelozen druist van het feestgedruis van deze wereld. Dan mogen uit de tent de rechtvaardige de lofzang opklimmen. Gij zijt mijn God, u zal ik eren. Verhogen uw majesteit. Is het niet zo, geliefd? Is dat het voornemen van uw hart, niet gij die vanmorgen aan de dis des Heren aanzat? Nou, hij die trouw is, hij zal uw voet ook in deze week voeren in het en leiden in het effe spoor zijner gerechtigheid. Als ge maar vasthoudt aan zijn beloftenis, als ge maar steunt op dit woord van Gods toezeggingen, dat hem op de bellen der paarden zelf staan zal, de heiligheid des Heren. Als ge maar niet denkt dat ge alleen onder gezang en onder prediking, bij opheffing van brood en beker God kunt dienen, maar dat ge dat ook kunt in de verzorging van uw kindertjes, in het leren van uw kindertjes alle dingen die nodig zijn door dit leven te komen, maar in zonderheid om ze te leren om erfgenaam te zijn, en om straks die erfenis in bezit te mogen nemen die de grote erfgenaam ons heeft nagelaten. Geliefden, dat is door Christus verworven. Daar hebben we vanmorgen de proeven van mogen ervaren, door Christus verworven. Daar moet u beginnen. U moet beginnen daar waar hij begonnen is. Om de zaak tussen hem en ons goed te maken. Die zaak die verkeerd was, die nooit meer goed gemaakt kon worden, die hij goed gemaakt heeft met één offer aan. Om daarop te bouwen, om daarop te steunen. Om daar uw troost in te zoeken. Als de vijand aankomt als een stroom. Dat de banier des Heren, de geest des Heren, de banier er tegenop heft, om daaronder te mogen schuilen. En als die zonde ook in uw leven aankomt als een stroom, dat gevlucht tot het gebroken brood en tot het vergoten bloed. Als uw hart verleid wordt tot het kwade, o denk dan aan Christus. Denk dan aan zijn offer aan. Denk dan wat ge vanmorgen gedaan hebt. Toen ge zijn gebroken brood, zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed gegeten en gedronken hebt. Laat dat het geweer zijn in de strijd tegen de macht der zon, tegen de macht van de boze. En als de vijand uw ziel verlokt, denk dan aan het bitter lijden van uw borg en van uw zaligmaker. En neem dan het ernstig voornemen voor Gods aangezicht, om liever alle zonden van harte vijand te zijn, dan ook maar iets te doen wat tegen zijn heilige wil is. En laat dit uw kracht zijn. Als de vijand zegt, ge bereikt het toch nooit. Ge komt toch nooit tot die goddelijke heerlijkheid. Tot die hemelse gelukzaligheid. Dat gezegd, het is waar. Het is waar. Hier op aarde een klein beginsel. Maar ik wil er dan toch naar jagen. Want God heeft het toegezegd. Dat op de bellen der paarden zal staan de heiligheid des Heren. En dat de potten in Jeruzalem heilig zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. O kinderen Gods, dan moogt ge toch uw hoofd omhoog hebben. Ik denk aan Luther. Hij zegt, terwijl dat ik mijn glaasje bier drink, gaat het evangelie in Wittenberg zijn gang. En dat is waarachtig geen reclame voor Heineken, maar voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Hij trekt daar het profane niet af, het heilige niet af naar het profane. Maar Luther bedoelt daarmee Als ik mijn gewone werk doe, in mijn gezin, op de universiteit, op de kansel, of dat ik te slapen lig, of in mijn gezin bezig ben, God gaat door om zijn heerlijk werk over de aarde groot te maken. Luther heeft het doorgehad. Hij heeft gesteund op die beloftenissen Gods en daarop zijn vertrouwen gesteld. Maar daarin heeft hij zich ook betoond, de held Gods, de strijder voor de naam en voor de zaak des Heer. Geliefden, Christus heeft het volbracht. Hij zal het ook in zijn gemeente volbrengen. Hij zal het kreupelen, het schurftige, het mismaakte, niet verstoten. Want hij staat met zijn heiligheid als het bedekkend schild tussen God en tussen ons. Zulk een medelijdend hoge priester hebben we aan het vaders rechterhand. Dat als we in zonde gevallen zijn, we niet hebben te twijfelen aan zijn trouw en aan zijn liefde. Want we hebben een eeuwig verbond en genade met God. Maar in plaats dat ons dit moet laten voortdobberen op de zoute wateren van onze ongerechtigheid, moet het ons uitdrijven om het zwaard en de spies aan te vatten en te strijden in de kracht en in de mogendheid des Heren als het paard van Gods majesteit in de strijd. En ook wij moeten niet rusten totdat de laatste Kanaaniet een Israëliër geworden is. Totdat de laatste vijand van God een kind van God geworden is. Dan moet u niet beginnen om ze uit uw huis uit te drijven. Maar dan moet u ze beginnen om in uw huis ze binnen te trekken. En te zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij. En als ge nou die liefde God smaakte vanmorgen. Als en dis, laat er dan ook iets van zien in uw leven. Dat ge u ontfermen zult over degenen die nog niet ontfermd geworden zijn. Omdat God zich over u ontfermde als een niet ontfermde. Opdat de kracht van zijn bloed ook uit mocht stralen in de heiliging van uw leven. En de vijanden van Christus door uw wandel voor hem zouden gewonnen worden. En er geen Kanaanieter meer zijn zal in het huis des Heren. Te dien daar, opdat gij ook die geen deel nam aan de bediening van de tafel van het heilig verbond Gods met jaloersheid vervuld, mocht komen als Scheba's koningin en aan zijn voeten de voeten van de meerdere Salomo mocht uitroepen. O, de helft is me niet aangezegd, want ge hebt toch iets gemist, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die niet aan de bediening van het avondmaal deelnam, terwijl u wel belijdenis des geloofs gedaan hebt. Gij hebt toch iets gemist. Gij moet morgen ook de strijd in. Gij moet morgen ook in het midden van de wereld staan. Die onder de vloek der zonde gebogen ligt. En gij hebt geen kracht geput uit het offer. Hoe moet dat nou? Hoe moet u nou de boze wederstaan? Hoe moet u nou nee zeggen tegen de zonde die aan alle kanten op u afstormt? Hoe moet ge nou staan om te strijden met het leger van Christus tegen zonde, wereld en duivel? Gevoelt ge het nu niet dat ge het anders kwit moet hebben? Waar wacht ge nu op? Waar wachtte gij vanmorgen op toen Christus de deur van het huis zijner genade voor u opende? Wil hij u niet een volkomen zalig maken zijn? O, bedenk wat ge gedaan hebt, opdat ge met schaamte het moog beleiden voor zijn aangezicht. Dat het u een diepe smart mocht worden. Dat het volk des Heren aanging. En gij uzelf kenmerkte als een Kanaanieter. Als een vijand van God. Als iemand die buiten stond. O, misschien zijn er onder die zeggen, nee, dat niet. Dat niet. O, God weet dat ik hem zoek. De Heren weet dat ik hem lief heb. Uit het diepst van mijn hart. Maar ik durfde niet. Ik kon niet. Ik lag aan zoveel banden gebonden. Wel nu, wie denkt u nu dat u vrij kan maken dan hij alleen? Waar moet u nu heen met de smart van uw leven? Met de banden die u binden onder dood en zonde? Hij stond hier om het te doen. Wel nu, hij staat er nog. Al is het dan niet meer aan de, in de bediening van het avondmaal, maar dan in de prediking van zijn dierbaar woord, dat hij zijn woord waar zal maken. Buig u dan aan zijn voeten, opdat ge ook met zijn gunst volk op deze dag verkrijgen mocht. Vergeving van zonde en een hoop op het eeuwig zalig leven. Kindertjes, weet je wat deze tekst betekent? Deze tekst betekent dat het volk des Heren een gelukkig volk is. Omdat Jezus koning over hen is. Omdat Jezus hun zonde weggenomen heeft. En omdat Jezus al de zonden die ze nog doen, genadiglijk bedekt met de mantel, met de witte mantel van zijn vlekkeloze heiligheid. Kindertjes, deze tekst die is natuurlijk veel te moeilijk voor jullie. Maar dit kan je wel onthouden. Deze tekst betekent dit. Dat die de Heere Jezus lief hebben, die mogen ook straks met hem wandelen in witte klederen voor zijn troon. Dan zullen ze nooit meer zonde doen. Nooit meer tegen hun ouders en nooit meer tegen hun broers en zusjes en nooit meer tegen de Heer. Maar dan zullen ze eeuwig zingen in die schone hemel, waar het licht van Gods aangezicht tot in alle eeuwigheid ze verlichten zal. Want het zal geschieden in die stad, dat het ten tijde des avonds nog licht zal zijn. Wel nu, het licht is over de wereld opgegaan, maar het is voor Esau, voor Edom, nog nacht. Amen.
Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Geliefden, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.